Ik ga niet lezen uit de schrift aan het begin, want ik laat u flink bladeren. En eigenlijk is het nog belangrijker dan de kunst van het bladeren, is het om het op te schrijven, als ik een schoolmeesterachtige opmerking mag maken. Ga noteren wat ik voorlees, dan gaat het thuis nog eens aandachtig bestuderen. Dus ik ga een heleboel gedeelten lezen. Ik had het me makkelijker kunnen maken, maar ik denk dat ik het zo moet gaan doen. En ik begin eigenlijk met een gedeelte uit Deuteronomium 30, waar we de vorige keer een beetje zijn blijven staan, wat ik verder niet zo uitgediept heb, omdat ik het zo'n ontzettend belangrijk gedeelte vind, omdat het in de Pentateuch staat. Het is niet een of andere verre profeet. Het is ook een profeet, maar Mozes, uit de allereerste tijd van het bestaan van Israël, die daar deze geweldig belangrijke woorden spreekt over het herstel van Israël. Ik wil één inleidende opmerking daarbij maken. Deze avond is een beetje een spilavond. Die is ook van groot belang voor de volgende avonden. Want de toekomst van Israël is ook de toekomst van de wereld. Ik ben er de laatste tijd weer extra bij bepaald hoe God, als hij Abraham roept, van begin af aan duidelijk maakt: het gaat me niet alleen maar om jullie, Israël, het gaat me om de hele wereld. In u, zegt God tegen Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In een andere versie in Genesis heet het ook eens: in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Vandaar dat de toekomst van Israël, die cirkelt rond de Messias, die de troon van David zal bestijgen, ook de toekomst van de wereld betekent. Want daar ging het God vanaf het allereerste begin om. Ik krijg wel eens de vraag: waarom heeft God nou één volk speciaal uitverkozen? Dat heeft hij gedaan met het oog op ons allemaal. En niet alleen maar om Israël zelf. Daarmee houdt Israël wel die heel bijzondere plek. En nou, dat zien we ook in Deuteronomium 30. Deuteronomium 29 laat zien wat er gebeurt als Israël van God en van zijn woord afwijkt. In feite hetzelfde verhaal als met de christenheid gebeurd is in vele opzichten. Er zijn altijd de getrouwen. En wij zetten onszelf geen hoed op, maar de getrouwen zijn degene die de Heer van harte lief hebben en zijn woord lief hebben en in praktijk willen brengen. Volgelingen van de Heer Jezus willen zijn. En bij Israël was het ook nooit anders. Jesaja zegt verscheidene keren in zijn boek: Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal, en dan kun je vertalen, zich bekeren. En ook zal terugkeren. Interessant is dat, hetzelfde woord. Ze keren terug naar het land en ze zullen zich bekeren tot de Heer. En hij zegt ook hier in Deuteronomium 30, noteer maar de eerste 10 verzen. Het heel belangrijk is dat hij aangeeft: als jullie alles verknoeid hebben, daar gaat hoofdstuk 29 over, dan zou je kunnen denken: nou, wat blijft er over van Israël? Zo'n ontrouw volk. En dan staat er aan het einde in 29 vers 29, een heel bekend vers: de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En over die verborgen dingen des Heeren is veel gespeculeerd. En dat vind ik allemaal best. Ik zal u mijn gedachten geven. En dan mag u naast allerlei andere gedachten leggen. Mijn gedachte is deze. In hoofdstuk 29 geeft de Heer aan wat Israël verdient: tuchtiging, kastijding, verstrooiing, verwerping. Maar de verborgen dingen des Heeren hebben te maken met zijn genade, met zijn goedheid. Als Israël alles bedorven heeft, dan zal de Heer het herstellen en terugbrengen naar zijn eigen land. Je kunt in Nederland het niet vaak genoeg zeggen: het volk Israël en het land Israël horen bij elkaar. In het boek Numeri vind je zelfs een gebod dat Israël ook in het land zou moeten blijven wonen. En als ze ooit in ballingschap gaan, is dat altijd weer het gebod, als het even kan, terug naar dat land. Ik voel me niet in een positie om tegen Joodse mensen in Nederland te zeggen: jullie moeten eigenlijk terug, want het bemoeit me met zaken die mij niet aangaan. Maar als algemene regel, ja, daar horen ze. De grote rabbi Nachmanides, die heeft gezegd: dit is eigenlijk een verplichting voor elke Jood, waar ook ter wereld, wat zijn voorgeslacht ook mogen zijn. Als hij in het land Israël aankomt, komt hij nooit op bezoek. Hij keert terug. Ook al is het eeuwen geleden dat zijn voorouders daar weggegaan zijn. Er is nog iets wat bij volk en land hoort en dat is de dynastie van David. Dat is de Messias die uiteindelijk uit dat huis van David tevoorkomen. Maar dat komt nog wel aan de orde. Dus het eerste belangrijke is, jullie zullen terugkeren naar het land dat jullie vaderen bezeten hebben. Niks vergeestelijke, niks figuurlijk nemen. Daar heb je niet het minste recht voor en ook de minste aanleiding voor. Israël keert terug. En dat is frappant natuurlijk, want in de afgelopen eeuwen hebben zoveel theologen ook in Nederland gezegd, nee, natuurlijk niet, dat etnische Israël heeft afgedaan bij God, dus dat die terug zullen keren naar hun land, nee, dat moet je figuurlijk nemen. Ik wil toch al eens een keer met ere noemen een paar theologen die het anders benadrukt hebben. En dat zijn vooral, iemand noemde het net en daarom dacht ik er weer aan, Wilhelmus Abrakel en Theodorus van der Groe. Er zijn er nog wel meer, maar deze twee het meest uitgesproken. Door en door gereformeerd in hun theologie en toch wisten ze, die profetie over Israël, die moet letterlijk genomen worden. Pas hoorde ik trouwens een aardig verhaal van een gereformeerde predikant. Ik zal niet zeggen welke van de 10 richtingen, maar het was een gereformeerde predikant. Die heb ik goed gekend, hij is er lang boven. Maar die heeft ooit gezegd, ik heb geprobeerd in Genesis 9, in Romeinen 9 tot 11, overal waar ik Israël las, de kerk te lezen. En dat leverde zo'n absurd resultaat op dat ik er maar mee opgehouden ben. Hoera voor deze predikant. Maar zelfs als er staat geheel Israël zal behouden worden in Romeinen 11, dan zijn er toch nog weer uitleggers die dan de kerk daarin frommelen. Mag Israël nou in Romeinen 9 tot 11 van begin tot eind gewoon Israël zijn? Nogmaals excuses voor deze vervelende storing, dat kan gebeuren. Ik heb de hele tijd zitten verzinnen, waar had ik het ook weer over, zodat ik de draad niet zou verliezen. Ik was net bezig te zeggen dat toen in 1948 de staat Israël werd opgericht, toen waren er nog theologen in Nederland die zeiden, het heeft met de profetieën niks te maken. Dat is net zo weinig met de profetieën te maken als de stichting van de staat België in 1830. Dat aantal wordt wel minder, die zou denken. Je kunt er toch niet omheen dat wat daar gebeurt van wereldbetekenis is, ook in het geschiedenis van het Koninkrijk Gods. Een van de meest treffende dingen mag ik wel noemen, omdat het net gebeurd is, de uitspraak van het internationaal gerechtshof om Netanyahu als misdadiger op te stellen, omdat hij met, althans maar aan te klagen, moet gevangen genomen worden, omdat hij met genocide bezig zou zijn. Alsof, ik vind het geweldig dat president Biden, die nog net president is, daar zijn verontwaardiging over heeft uitgesproken en gezegd, er is een hemelsbreed verschil tussen Hamas en Israël. En zo is het ook. Israël is niet met genocide bezig, maar is bezig met de bestrijding van Hamas. Maar, dus de hele wereld draait erover. Onze eigen overheid heeft vandaag of gisteren een heel plan opgesteld dat miljoenen per jaar gaat kosten om antisemitisme tegen te gaan. Het is een bijzondere tijd om na te denken over de toekomst van Israël. Ik heb intussen Ezechiël 37 opgezocht. Want van de week kreeg ik de vraag, maar als je Deuteronomium 30 leest, dan krijg je de indruk dat ze zich eerst zouden bekeren en dan terug zouden keren naar hun eigen land. Maar dat zegt Deuteronomium 30 niet. Die geeft eerder de indruk dat het een beetje hand in hand gaat. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, maar is dat dan zo, de Joden die terugkeerden naar het land Israël, waren dat dan zulke vrome Joden? Voor een groot deel helemaal niet. De eerste kibbutzen zijn opgericht door communisten en socialisten. Maar bedenk wel dat die religieuze Joden ook massaal gekomen zijn en dat die er eigenlijk ook al heel lang woonden. In de heilige steden, in Safed in het noorden en in Jeruzalem, in Tiberias en Hebron, hebben eigenlijk altijd religieuze Joden gewoond. Ze waren er nooit weg. En ook nu, denk niet te makkelijk dat Israël zo'n enorm seculier land is. Dat is voor een groot deel wel, net als Nederland. Maar er zijn toch heel velen wier hart aan de Heer uitgaat. Wij kunnen niet in de harten kijken, maar er zijn er velen die vroom zijn en de Heer dienen. Als je alleen al denkt aan de 20.000 Messias beleidende Joden, dat is dan één deel. Maar dat andere deel staat er eigenlijk heel dichtbij. Dat zijn de vrome Joden die niet willen geloven dat de Heer Jezus de Messias is. Wat dat betreft is het deksel nog op hun aangezicht. maar die eigenlijk uitkijken naar exact dezelfde persoon. Die zal terugkeren met de wolken des hemels. Die zal zitten op de troon van David. Daar hoop ik over te preken. Over 9 dagen, dan is het eerste advent. Over dat wonderbaarlijke woord. Dat de engel tegen Maria zegt. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan vraag ik vaak, wanneer is dat in vervulling gegaan? Wanneer is dat gebeurd? Dan krijg je leuke antwoorden, heb je meteen een gesprek. Nog nooit. Hij heeft nog nooit op de troon van David gezeten. De troon van God in de hemel is een heel andere troon. De heer Jezus legt dat verschil in Openbaring 3 ook keurig uit. Dus die troon van David, dat komt nog. En ik vind het heel boeiend om te weten dat Messias blijdende Joden in Israël en vrome Joden die nog de bedekking op het gezicht hebben en nog niet zien dat Jezus die Messias is, dat ze naar dezelfde persoon uitkijken. Ik weet dat uit eigen ervaring. En dat, nou, dat vind ik dat zo mooi in dat dal van het dorre doodsbeenderen dat beschreven wordt in Ezechiël 37. Een wonderbaarlijke profetie die op de eindtijd betrekking heeft. Dat zie je, want in 38, 39 is de opkomst van Gog en Magog. Daar gaan we nou later wel eens een keer over praten in deze serie. Dat is echt in de eindtijd. Ezechiël 36 is de vernieuwing van Israël. Maar dan zie je hier dat visioen van die dorre doodsbeenderen. En de Heere God vraagt aan de profeet, wat zie je? Ja, net als in een Nederlands knekelhuis, daar liggen alleen maar beenderen. En dan gebeurt daar een groot wonder. Een eigenaardig wonder. Want al die beenderen voegen zich aan één tot lijken. Dus een gigantisch wonder, er komt een spierweefsel op. Het zijn mensen die er liggen alsof ze net overleden zijn. Nou, om van een geraamte een compleet mens te maken, dat is een enorm wonder. Maar tegelijkertijd een zeer onbevredigend wonder. Want ze leven niet. En dan zegt de Heere God, de profeet vindt dat ook maar raar. Die zegt, nou, gaat opnieuw door geest van God blazen. En nu gaan deze lijken levend worden. En je zou toch in verregaande mate kunnen zeggen dat het herstel van Israël, zoals we dat in de 19e eeuw beleefd hebben, en zoals dat in 1948 gestalte heeft gekregen in de stichting van de staat Israël, dat dat vooral op dat eerste wonder lijkt. Van de week zei iemand tegen mij, ik had dat nooit eerder gehoord, dat het volkslied van de staat Israël het woord God totaal niet in de mond neemt. Zoals het met talloze andere volken, die er intussen helemaal niet meer zo christelijk zijn, die het nog degelijk de naam van God in het volkslied hebben. Mijn schild en de betrouwen, nou dat is dan een Nederlands voorbeeld. Het Joodse volkslied niet. De beenderen zijn aan elkaar gevoegd. De stichting van de staat Israël, die hele ontwikkeling, is één compleet wonder. De wijze waarop Israël zijn vijanden heeft weerstaan in 1948, in 1967, in 1973, is een compleet wonder. Maar het andere wonder zal nog veel groter zijn. En dat wonder is natuurlijk vandaag in de dag ook wel gaande, want ik heb het al aangegeven, zoveel jaar geleden toen ik daar in Israël voor het eerst kwam, dat is ook al meer dan 40 jaar geleden, toen waren de Messias beleidende gemeentes nog maar heel klein en gering. Er komen elke dag mensen tot geloof in de Heer Jezus als hun Messias, Verlosser en Heer. Ook op andere plaatsen op aarde, maar ook in Israël. Maar het is toch nog maar een klein beginnetje. En de vrome Joden, ik bedoel het dus in de meest positieve zin die ik gesproken heb, die nog wel die bedekking op het gezicht hebben. U kent die uitdrukking uit 2 Korinthe 3. We staan niet bij of God dat gedaan heeft of dat dat hun eigen schuld is. Dat laten we dan maar in het midden. Die bedekking is er. Die bedekking is er bij velen waarvan je denkt, die hebben zo'n klein duwtje nodig. Als de Heere God die bedekking zou kunnen wegnemen, wat zal het dan een geweldig wonder zijn van levend worden. In Hosea 6 lees je in de eerste 2 versen dat na 2 dagen gaat dat wonder gebeuren, op de 3e dag. En ik kan je dat niet bewijzen hoor, maar ik denk wel eens een keer, dat zijn de eerste 2000, de afgelopen 2000 jaar, sinds dat de Heer Jezus op deze wereld was. Nu zijn die 2000 jaar bijna voorbij. Zou het inderdaad zo letterlijk toegepast mogen worden? 1 dag is bij God als 1000 jaar.
Hij zou dan die derde dag, die volgens mij in het jaar 2030 aanbreekt, volgens de anderen 2033, de grote verandering te zien geven. Ik speculeer daar niet over, ik leg het zomaar even neer. Maar het is heel bijzonder. Daniël 12 in de eerste verse spreekt daar ook over. Over die vernieuwing, die levendwording. Dat hoeft niet per se te slaan op de opstanding van de doden. Dat kan ook. Jesaja 26 spreekt het daar hoogstwaarschijnlijk wel over. Maar in die andere, Hosea en Daniël, daar zou het ook kunnen zijn dat het gaat over die geestelijke opstand, die geestelijke vernieuwing. Je kunt 2 Korinthe 3 zo vertalen, dat betreffende vers, als ze zich tot de Heer zullen bekeren, dan wordt de bedekking weggenomen. Ik denk dan ook altijd graag aan Jesaja 25. Daar staat van het Messiaanse Rijk dat dan ook de bedekking die ligt op de gezichten van de volkeren zal worden weggenomen. Allebei dus. Hand in hand. Dus niet alleen maar zij, wij net zo goed. Wat is de bedekking van Israël? Wat is de blinde vlek van Israël? Dat is Jezus. Wat is de blinde vlek van de volkeren? Israël. We staan er vandaag in de dag met de neus bovenop, maar zo'n uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. We worden er zo direct mee geconfronteerd. Dat is dat wonderbaarlijk. Met de blinde vlek van de volkeren die Israël niet zien. Ja, die wel een hoop over Israël te vertellen hebben, maar die alleen maar horizontaal kijken en niet die verticale lijnen zien. Van de bijzondere betekenis die Israël heeft in de wegen van God. Nee. Maar Israël zelf is er ook nog niet. En ik denk dat je eigenlijk toch zult moeten zeggen dat de grote verandering pas zal komen bij de wederkomst van de Messias. En dat kan nooit lang duren als je kijkt naar de situatie zoals die vandaag is. Ik kan niet zeggen hoe lang, want ik weet dat er al velen voor mij geweest zijn die zeiden ook dat het niet meer lang kon duren, dus ik ben voorzichtig daarin. En toch, we hebben nog nooit zo'n situatie meegemaakt als vandaag aan de dag. En we zijn allemaal razend nieuwsgierig wat straks president Trump na 20 januari ervan gaat bakken. Of dat gunstig voor Israël zal zijn of juist niet. Niemand weet het, maar de Heere God weet het. Maar wat ook, de toekomst van Israël, ik ga u niet voorspellen hoe dat gaat tussen nu en de komst van Christus. Die toekomst die gaat over de komst van de Messias. En de Bijbel geeft precies aan waar dat zal gebeuren. Dat gebeurt niet op de Vaalse berg en dat gebeurt ook niet op de Amerongse berg. Dat gebeurt op de Olijfberg. Het gebeurt ook niet op de Mont Blanc. Het gebeurt daar. Toen de Heer Jezus ten hemel was gevaren vanaf de Olijfberg, zeiden de engelen, hij komt net zo terug als wat je nu gezien hebt. En ik leg dat rechtstreeks naast Zacharia 14, waar je leest dat de voeten van de Heere God zullen staan op de Olijfberg. Hij komt hoogstpersoonlijk neer. Dat is de Godmens Jezus Christus. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat betekent in de eerste plaats gaat het over Israël. En dan zullen, en dat raakt me altijd als ik erover nadenk en als ik erover spreek, dan zullen de schellen van de ogen vallen. Ooit zei een rabbijn tegen mij, nou ja Willem, in de toekomst zullen ons allebei de schellen van de ogen vallen. Dan zeg ik, weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Nee, dat wist hij niet. Die komt uit het Nieuwe Testament. En die wordt daar geschreven over een andere rabbijn, hetzelfde beroep als jij. Die man heette Saulus van Tarsus. En toen hij aangeraakt werd door de Heilige Geest, toen vielen hem de schellen van de ogen. En toen begreep hij dat de man tegen wie hij zo gevochten had, dat de Messias van Israël was. Dat heeft hem zo ongelooflijk geraakt dat hij zich later de voornaamste van de zondaren noemde. Niet omdat hij zo'n slecht mens was. Hij schrijft aan de Filippenzen dat hij wat de gerechtigheid in de wet betrof onberispelijk was. Dat is uniek. Ik neem aan dat hij onder leiding van de Heilige Geest dat meende toen hij dat schreef. Hij was als Sneeuwwitje die in het spiegel keek. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het rechtvaardigst in het hele land? Jij, Saulus. Kan niemand tegen aan tippen aan jou. Vandaar dat ik altijd moeite heb met die vraag in de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet gods? Nou, Paulus niet hoor. Paulus niet. Die zag alleen maar een onberispelijke fariseer. Weet je waar hij daardoor veranderd is toen hij de Heer Jezus persoonlijk ontmoette? En in het gezicht keek, bij wijze van spreken. Heb ik niet Jezus onze Heer gezien, schrijft hij aan de Korintiërs. En zo zal het straks zijn. Ik denk aan sommige vrienden van mij, vrome Israëlieten in Israël. Ik kan er nu al op verheugen en ik kan er nu al een traantje om laten bijna, dat zij straks de Messias zullen herkennen. En het zal hun gaan net als de broers van Jozef. Die schrokken zich na toen Jozef zei, ik ben Jozef. Wat? De onderkoning van Egypte, dat is onze broer? Wat? Hij die gezegd heeft, alle macht in hemel en op aarde, die behoort mij toe. Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dat is die Jezus uit de evangelie. Ongelooflijk ontdekking. En de eerste gedachte is, hij zal wraak komen nemen. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Jozef heeft die broers één voor één omarmd en aan zijn hart gedrukt. Om ze te laten zien, ik ben niet uit op wraak. Het gaat mij niet om wat jullie me aangedaan hebben. Het gaat erom dat we samen Gods plan in onze levens verwerkelijk gaan zien. Ik ben onderkoning uit Egypte en dat ben ik vooral voor jullie, om jullie tot zegen te zijn. Dus stel ik me voor dat de Heer Jezus zal spreken. En als hij op de Olijfberg zal verschijnen. Ongelooflijk moment. Weet u wat ik ook zo mooi vind? Jij en ik zullen er ook bij zijn. Dat vergeten heel velen. Die denken aan Israël hier beneden. Christus die wederkomt met de wolken des hemels. Zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar Openbaring 19 zegt, hij komt met al zijn heilige legerscharen. Paulus schrijft in Kolossen 3, en alle heiligen zullen met hem komen. En in 1 Thessalonicenzen 3 schrijft hij hetzelfde. En wij denken te makkelijk dat het alleen maar de engelen zijn. Nee, want Paulus zegt het van ons. Wij zullen met hem verschijnen. Als Christus zal verschijnen in heerlijkheid, zullen ook jullie met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus hij daalt daar neer. En er zullen ongetwijfeld ook een paar duizenden engelen meelopen, mee zijn gekomen. Maar zijn kerk staat daar aan zijn rechterhand. Ik kan me nauwelijks een grootser moment voorstellen in mijn toekomstige carrière dan daarbij te mogen zijn als Jezus zich bekend maakt aan zijn eigen volk. Dit is zo groot. Zou je met me mee willen gaan naar Romeinen 11? Nou ja, ik heb u al gezegd, dat zijn zulke ontzettend belangrijke hoofdstukken. Als je die ook al gaat vergeestelijken, dan ben je echt wel in een wanhopige situatie. Maar Romeinen 11 vers 12 vind ik zo prachtig. Waar Paulus zegt, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent. Hun val, dat was toen ze de Heer Jezus niet wilden aannemen. In de middeleeuwen waren er vaak discussies tussen Joden en christenen. En een van de argumenten die de Joden altijd aanvoerden, de rabbijnen, om duidelijk te maken dat Jezus nooit de Messias kan zijn, dat was, als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid in de wereld. En dat is onder Jezus helemaal niet gebeurd. En dan moesten die christenen de pijnlijke opmerking maken. Ja, maar dat was voor een groot deel jullie schuld. Jullie, toen hij kwam, hebben jullie hem niet aanvaard. Dat is nog steeds een groot wonder. 1/3 van de mensheid noemt zich christen. Hoe ver dat allemaal nou echt is, dan laten we even zitten. 1/3. Maar van Israël is het misschien 2%. Hoe kan dat? Wat een enorm verschil. Zijn wij dan zo dom of zijn zij zo dom? Of wat is dat nou? Het is het antwoord. Hun val betekent de rijkdom van de wereld. Toen Israël, voor de grote massa dan, er waren natuurlijk ook tienduizenden Joden, zegt Handelingen 21, die Jezus wel hadden aanvaard. Toen zei Jezus verwierpen, raakte God daar niet van in de waarheid. Dacht niet, oh jongens, waar haal ik een plan B vandaan, met eerbied gezegd. Nee. God kan de zonde nooit willen. Maar hij kan er wel gebruik van maken. Israël was geroepen als een getuige in deze wereld. Dat is wat Paulus, wat de Heer God via Abraham, Isaac en Jacob duidelijk heeft gemaakt. Jullie moeten een getuigenis in deze wereld zijn. Daar hebben ze niks van terechtgebracht, zegt Romeinen 2. Want ze hebben niet eens de Torah onderhouden. Laat staan dat ze die aan de volkeren konden doorgeven. En toen kwam de Messias en die deed de taak die Israël niet deed. Hij stuurde zijn apostelen erop uit. En in wezen hebben die de boodschap gebracht. Nu in verbinding met de gestorven en opgestaande Heer natuurlijk. De boodschap gebracht die Israël had moeten brengen. Namelijk, hij is God. En hij wil zich over elk mens erbarmen. Als die mens uit mijn genade wil leven, op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus, en mijn geboden wil bewaren. Matthäus 28, het meest Joodse evangelie van de vier, daar zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ongelofelijke uitspraak dat iemand dat zegt. Ik heb alle macht in de hele schepping. Dat is of de grootste dwaasheid, of het is zelfbegoocheling, of het is de waarheid. En dan zegt hij, en die boodschap moet jullie gaan vertellen. Dat is heel anders dan in Marcus of in Lucas of in Johannes. Jullie moeten de boodschap gaan vertellen, er is een koning, alleen hij is onzichtbaar. En die koning, die moeten jullie leren dienen. Daarom zegt hij, je moet je laten dopen en dan vervolgens moeten jullie leren alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Jullie moeten wandelen als discipelen van Jezus, als volgelingen van Jezus. En dat getuigenis, dat hebben wij zo goed en zo kwaad van terecht. Het is ook vaak mislukt bij ons hoor. Maar dat getuigenis hebben we doorgegeven. En daar zijn wij, zoals we hier zitten, ook allemaal de vruchten van. De mensen dat die boodschap hebben doorgegeven. Maar dat betekent niet dat Israëls taak als getuige van God daarmee voorbij is. Die 12 Joodse apostelen van Jezus zijn ermee begonnen. Maar als straks Jezus zelf zal verschijnen, dan wordt Israël opnieuw de grote getuige van God op aarde. Er zijn een paar hoofdstukken die zou je moeten lezen. Zoals Jesaja 60, maar ook Psalm 78. Ook passages als Jesaja 2. De volkeren zullen van heinde en ver komen om de Heere God te leren kennen en hem te dienen op de berg Sion. En daar zullen zij de Torah leren. Eindelijk zal Israël zijn taak waarmaken. Onder leiding van de Messias. Dan denk erom. In de toekomst zal Israël, zoals Jesaja 45 zegt, en Jesaja 60 zegt dat ook, die twee passages. Israël zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Door alle eeuwen heen was het alleen maar een overblijfsel. Een overblijfsel. Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal zich bekeren, zegt Jesaja. Wie mocht in het beloofde land binnentrekken? Een overblijfsel. Alleen de kinderen van onder de 20, die waren tussen ook al 40 jaar ouder geworden. Alleen zij. Wie kwamen er terug uit Babylonische ballingschap? Een overblijfsel. En zo is het altijd geweest. Wie waren degenen die de Heer Jezus wel hebben herkend en hebben aangenomen? Een overblijfsel. Denk erom. Paulus zegt aan de Romeinen, het is altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Het is nooit omdat die mensen beter waren. Het was een overblijfsel, omdat God in zijn genade ervoor zorgde dat het altijd zo was. En dat is altijd zo. God kan in Jesaja, in Deuteronomie 29 het oordeel aankondigen, in Leviticus 26 ook, heel hard, dit zullen de verschrikkelijke dingen zijn die zullen overkomen. Omdat jullie het erna gemaakt hebben. Maar altijd is er een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En uit dat overblijfsel bouwt God het nieuwe Israël. Als Jesaja 11, 26 zegt, dan zal geheel Israël behouden worden. Dat betekent dat niet, zoals ik dat ook wel eens gehoord heb, dat elke Jood die nou op aarde leeft dan ineens bekeerd zal zijn of zal geloven. Nee, de goddelozen zullen terzijde gesteld worden. Maar dat overblijfsel, daaruit bouwt hij dat Israël van Jesaja zegt, het zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Eigenlijk, ik had een beetje vermoeite met de voorbereiding van deze avond, omdat er zo ontzettend veel schriftplaatsen over gaan. Zo'n groot deel van de profetische boeken gaan over dat Messiaanse Rijk dat zal aanbreken als Christus terugkomt. Dus dat is een beetje een probleem. Ik ga nog even door met Romeinen 11 toch wel. Het feit dat zij achterop komen, rijkdom betekende voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Dus wat Paulus zegt is, het feit dat ze toen, voor ons is dat bijna 2000 jaar geleden, terzijde Christus verworpen hebben en daardoor zelf ook terzijde gesteld zijn, betekent rijkdom van de wereld. Maar hoe geweldig zal het zijn als zij dan weer hersteld worden en aangenomen worden. Lees vers 15 in Romeinen 11. Als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent. En dat is natuurlijk gebeurd. Doordat zij terzijde gesteld zijn, heeft God het evangelie nu laten uitgaan tot die hele niet-Joodse volkerenwereld. Dat betekent verzoening voor de wereld. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Hun aanneming als volk van God, dat het middelpunt van deze wereld zal vormen. De navel van de aarde staat er zo mooi in Ezechiël geschreven. Op de navel van de aarde, daar zullen ze zijn als het centrum van waaruit het getuigenis van God over deze wereld uitgaat. En wat is dat getuigenis? Dat is de Torah. Sommige mensen, reformatorisch of evangelisch, doet er niet toe. Die denken al te gemakkelijk, oh, sinds we tot geloof zijn gekomen, hebben we met de wet niks meer te maken. Oh ja, waarom zegt Paulus dan in Galaten 6 vers 2, draagt elkanders last en zo zult gij de wet van Christus vervullen. Waarom zegt de Heer Jezus dan, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Waarom staat er dan in Openbaring 22 dat we tot in eeuwigheid slaven van God zullen zijn? Dat wil zeggen, gehouden om hem te dienen en hem te gehoorzamen. Daar zijn we voor geschapen. We leven altijd naar de geboden. Alleen we kunnen niet door de geboden te houden behouden worden. Maar als je behouden bent, dan moeten ze wel het gevolg van de behoudenis zijn. De vrucht van de behoudenis. Het is geen voorwaarde voor de behoudenis, maar wel een vrucht. Wat hebben de mensen getopt, hè? In de tijd van de reformatie, katholieken tegenover protestanten. De protestanten zeiden, het is alleen door genade dat we behouden worden. De katholieken zeiden, nee, maar die werken, die hebben ook een plek. Gaan die zonder. Dat heeft 500 jaar geduurd. Tot ze in 1999 bij elkaar kwamen. Lutheranen, katholieken. En er is een prachtige verklaring uitgekomen. Als je die verklaring leest, dan denk je, hè, dat wisten wij al lang. Moesten die er de salon al over doen om daaruit te komen. Want die samenvatting is toen door de toenmalige paus heel kort gegeven. Die wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Maar dat is dan wel een geloof dat door liefde werkt. Galaten 6, vers 5 en 6. Een geloof dat vrucht draagt, een levend geloof. Als Israël eindelijk door de Heilige Geest zo zal worden geraakt, niet alleen maar een enkeling hier en daar, maar het volk als geheel. Zoals het ook in Ezechiël dat beschrijft, in Jesaja verschillen door de Heilige Geest op hen zal worden uitgestort. Hoe hun harten, zegt in Ezechiël 36, vernieuwd zullen worden door de Geest. Hoe daardoor er nieuwe harten in hun binnenste komen. Om vanuit die nieuwe harten te leven naar de gedachten van God. En ik zei het al, in Jesaja. En ik wil uit Micha lezen eigenlijk nog mooier. Uit Micha 4. Jesaja horen we al zo vaak. En Micha die mag ook zijn trompetje meeblazen. Ik vind het zo mooi zoals het daar beschreven wordt. Vooral omdat die vrede, dat vind je Jesaja niet, maar die vrede die daar beschreven wordt. Micha 4 vers 4. Ze zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Het zal weer een boerennatie zijn, maar het merkwaardige, dat hebben wij van ze afgenomen. Ze werden verstrooid onder de volkeren, terwijl het een echte landbouwnatie was. En dat hebben we van hun afgepakt door hun land van hen af te pakken. We verboden ook nog een heleboel beroepen die ze mochten uitoefenen, zodat ze alleen tenslotte nog maar in de financiële wereld wat konden bereiken. En hier zijn ze weer een boerennatie. Ze zitten daar onder hun eigen wijnstokken, het moeten wel grote wijnstokken zijn dan. Maar dat is de vrucht ook van de zegen die God geeft. Onder de vijgenboom. Zonder dat iemand ze schrik aanjaagt. Hoe ontzettend veel mensen in deze wereld hunkeren niet. Maar ze durven er haast niet over na te denken dat het werkelijkheid zou kunnen worden. Hunkeren niet naar een wereld waarin al die tanks en al die wapens en die lange en korte afstandsraketten allemaal omgesmeed worden tot ploegscharen en wat allemaal nog meer nodig is voor een stil en gerust leven van vrede, vreugde en gerechtigheid. En Micha beschrijft dat. Maar wat ik nou in eerste instantie dicht is dit. Vers 2. Micha 4 vers 2. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Wat een contrast met Psalm 83. Waar de buurvolken van Israël zeggen, wij gaan Israël bestrijden. En er staat uitdrukkelijk bij, dat vind ik zo actueel. Niet alleen maar om Israël te bestrijden en niet al een kopje kleiner te maken. En niet alleen maar te onderwerpen aan hun eigen zaak. Om Israël uit te roeien. Daarom is het zo krankzinnig om Netanyahu daarmee gelijk te stellen. Hamas wil uitdrukkelijk Israël uitroeien. Dat kun je lezen in het handvest. Zeker in het oorspronkelijke handvest. Hezbollah geldt hetzelfde voor. Iraanse ayatollahs geldt hetzelfde voor. Het gaat om het uitroeien van Israël. Dan roept de psalmist, o Heere God, kom toch tussen beiden. Dat zal hij ook doen. Ze trekken allemaal op naar Jeruzalem. En het zal nog erger worden voor Jeruzalem. In Joël 3 en in Zacharië 14 zie je hoe ze komen te staan voor de poorten van Jeruzalem. Het gevaar is nog niet dichterbij gekomen, nog niet genoeg dichtbij gekomen. Het zal nog dramatischer worden voor Israël dan het tot dusver het geval is. Ik wil geen profeet van het kwaad zijn, maar als ik die hoofdstukken lees, dan denk ik, het zal echt totdat het water aan de lippen staat. In het jaar 70, toen de Romeinen bezig waren Jeruzalem te verwoesten, stonden de vrome Joden op de tempel en riepen tot de Heere God en zeiden, alsjeblieft laat toch de Messias komen om uitredding te geven. En hij kwam niet. En hier ontstaat een dergelijke situatie. En we zien nu hoe alles daar naartoe werkt. De Ayatollahs hebben een boodschap uit laten gaan naar alle moslimlanden. We moeten allemaal samenwerken om Israël te vernietigen. En die volkeren trekken op om Israël te vernietigen. En dan het contrast met dit. Het contrast met het Messiaanse Rijk. Waar alleen die volken zijn toegelaten zoals je dat in Mattheüs 25 vindt. Met de troon der heerlijkheid waar de schapen en de bokken gescheiden worden. En tot de schapen wordt gezegd, kom en beërf het koninkrijk. Dat is niet gaan naar de hemel. Beërf het koninkrijk dat jullie bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Ze gaan het koninkrijk binnen. Daar zullen ook later weer, zeker door nieuwe geboorten, velen onder zich bevinden die niet echt deel hebben aan de Heere God. Maar dat is nou even terzijde. Maar dit, de volken die niet langer optrekken om Israël te vernietigen. Die optrekken ook niet om eens kennis te maken met dat merkwaardige Joodse volk. Maar om de Heere te ontmoeten. En als je de Heer wilt laten kennen, moet je daar zijn, in Jeruzalem, het berg Sion. Ik heb het al eens vaker verteld, maar ik heb mij bij de zoon als deel van de voeding meegenomen naar Israël. Twee totaal verschillende zonen met totaal verschillende belevenissen. Bij mijn jongste zoon maakte ik de fout dat ik op dezelfde avond dat we aankwamen hem al meenam naar de Heilige Grafkerk. Dat was volkomen verkeerde keuze. Maar de volgende dag nam ik hem mee naar het Tempelplein. En hij kent de Bijbel. En ik merkte hoe het hem raakte. Wat hij ging doen is ergens apart zitten, ver van iedereen vandaan. En dan ging hij zijn telefoontje inspreken wat hij nou beleefde. Hij heeft het me later wel laten horen, dus dat was niet om het geheimzinnig te doen. Het raakte hem. Als je op dat plein bent. Ik weet dat ik ooit, tientallen jaren geleden, op de Olijfberg zat. Ik vandaar keek, het was morgen 7 uur met mijn Bijbel op schoot, ik keek naar het Tempelplein. Dit is de plaats. Dit is de meest betwiste vierkante kilometer van de wereld. Als de twee staatoplossingen, als die twee staatoplossingen moeten komen, heb ik de vorige keer gezegd, dan dat is alleen al onmogelijk, omdat Israël nooit zal toestaan dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat wordt. Dat is nog nooit geweest. Wat een dwaasheid alleen al. Maar denk dan met het volkeren druk op Israël zullen uitoefenen om dat goed te vinden. Het gaat altijd om die vierkante kilometer. Natuurlijk om het hele land. Ze willen het hele land terug. Want het hoort aan Allah. Sinds de 7e eeuw is het gebied van de islam. Maar Jeruzalem, met die twee afgodstempels die daar zijn. De rotskoepel in de Al-Aqsa moskee. Ik noem het maar even zo als je het niet erg vindt. En dan wordt dat de plaats waar de mensen naartoe trekken. Want daar, als daar een nieuwe tempel gebouwd wordt waar Ezekiel 40 tot 44 zo uitvoerig over schrijft. En als daar dan de priesters uit het geslacht van Aaron, ze worden genoemd, het geslacht van Zadok, dat was ook de hoofdpriester ten tijde van Salomo, David Salomo. Als die daar weer dienst zullen doen, die worden verschillende keren genoemd daar in Ezekiel. En de volkeren trekken daarheen op. Om de Heere te leren kennen. En wie de Heer wil leren kennen, moet ook zijn woord leren kennen. Ik neem de Torah nou eventjes heel breed. Want uiteindelijk, de Torah is ook wel eens een naam voor het hele Oude Testament. En voor ons is dat een naam voor de hele Bijbel. Wie God wil leren kennen, moet zijn woord leren kennen. En wie zijn woord leert kennen, leert God kennen. Vandaag de dag zou je dat overal op aarde, waar kerken zijn, moeten kunnen horen. En dan zal Israël eindelijk zijn taak vervullen. Dan zullen de mensen er klaarstaan om al die heidenmensen op te vangen. En ze te laten zien wie is de Heere God. Daarom zei ik in het begin. De toekomst van Israël Dat is een iets voor de hele wereld. Alle volgende avond, als we gaan spreken over verschillende facetten van de huidige wereld en de toekomst van die verschillende wereld, van delen van de wereldbevolking, dat komt allemaal hierop uit. Want uiteindelijk monden al die geschiedenissen uit in de medekomst van Christus en in de vestiging van het Messiaanse Rijk. Psalm 2 is wat dat betreft toch altijd nog, ja, heerlijk. De volkeren zijn er helemaal in opstand. En denk erom, als de volkeren in opstand zijn tegen Israël, zijn ze in opstand tegen de Heere God. Dat heb ik niet bedacht. Dat is ontzettend belangrijk. Op 7 oktober van het vorige jaar riepen ze bij elke moord die op een Jood werd toegepast, Allahu Akbar. Dat betekent, onze God is de grootste. Israël, heb je het goed begrepen? Onze God is groter dan jullie God. En net zoals Albaan komt, roepen ze dat tegen de christenen net zo hard. Onze God is groter dan jullie God. Dit gaat over een geestelijke strijd. Maar dat weten ze niet bij de NOS en dat weten ze ook niet bij CNN en dat weten ze allemaal niet. Want ze kijken alleen maar horizontaal, ze kennen niet de verticale dimensie. Dit is een strijd op leven en dood. Dit is een strijd tussen de God van Israël en Lucifer. En als je dat niet ziet, dan krabbel je alleen maar aan de oppervlakte. En zelfs bij zogenaamde nieuws, christelijke nieuwsdiensten zie je hoe men daarmee worstelt en hoe eigenlijk alleen maar het horizontale verhaal verteld kan worden. Dat is zo jammer. Het gaat om deze twee grote machten die tegenover elkaar staan. En dat komt op de volgende avonden, als de Heer ons dat geeft, allemaal vanzelf aan de orde van de verschillende delen van de wereldbevolking. Maar hier draait het allemaal op uit. Hier draait het op uit. Ik wil eigenlijk afronden met Psalm 78. Omdat je daar een prachtige, het is een hele lange psalm, ik ga alleen maar hebben over de laatste verzen. Psalm 78, vers 68. Nou, lees maar rustig mee, dan zie je wat ik wil zeggen. Hij verkoos, de Heere God verkoos de stam Juda. Dat zie je al bij Jacob, hè? In de zegen van Jacob, psalm in de Genesis 49. En uit Juda degene die Silo heet, vredevorst, althans dat is één vertaling. Van Shalom. En hij verkoos dat niet alleen, en niet alleen maar die dynastie van David, maar zoals hier staat, hij verkoos de berg Sion. De berg Sion. Dat is de tempelberg. Daarom was mijn zoon zo ontroerd. Dit is de tempelberg. Ik las daar een bordje ooit een keer, dat hij hier was vroeger, de heerlijkheid des Heren woonde hier, in de tempel van Salomo. Toen die heerlijkheid daar neerdaalde, was het zo overweldigend dat de priesters konden niet op hun voeten blijven staan. En op dat bordje stond, iets van die naglans is er nog. De tempels zijn al lang verwoest. Maar ik ga daar niet theologisch over zeuren, ik vond het wel mooi. Iets van die glans is er nog. En als je daar bent, dan ervaar je dat. God heeft die berg lief. Ik ben met die twee zonen waar ik het net over had, op de hoogste berg van Zuidelijke Afrika geweest. Dat is 30 jaar geleden. En dan wil ik eigenlijk op een oude dag een andere hoogte met ze beklimmen, maar daar zal ik er weer niet over uitweiden. Maar die kunnen allemaal niet tippen aan die berg waar ik al met ze geweest ben. Hè? Maar het zijn allebei afzonderlijk, de berg Sion, waar de tempel gestaan heeft. En dan, hij bouwde zijn heiligdom als hoogte, vast als de aarde die hij voor eeuwig grondvest. Je zou alleen al willen dat alle vervangingstheologen die uitdrukken, voor eeuwig, voor eeuwig. In Genesis vind je dat al. Dit land, Abraham, dat geef ik aan jou en je nageslacht, ad olam. Dat betekent voor eeuwig, dat betekent zolang als deze aarde bestaat. De nieuwe hemel, nieuwe aarde is een ander verhaal, daar praten we nog niet over, maar zolang deze aarde bestaat. Is dit land van jullie. En niet in van een geestelijk land, dit land. Hij bouwde daar zijn heiligdom. Dus in de eerste plaats Juda verkoos. Ten tweede Sion. Ten derde de tempel. Ten vierde David. Hij verkoos zijn dienaar David. En haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen om te weiden. Jacob, zijn volk, Israël, zijn eigendom. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en een geleid met zeer bekwame hand. En iedereen die dit leest, die denkt aan de grote zoon van David, aan de Messias van Israël. Ik weet wel, je kunt het overdrijven. Er zijn ook mensen die alleen maar over de Joodse Jezus praten. En die durven dan al bijna niet meer in de drie eenheid te geloven of in andere dingen. Jezus mag alleen maar Joods zijn. Nee, dat is het andere uiterste. Zo is het ook niet. Maar het is ook niet zo dat het evangelie wel volstrekt willekeurig is, alsof het niet uitmaakt waar de Heer Jezus vandaan kwam. Als hij nou maar voor ons aan het kruis gestorven is, dan is het genoeg om dat te weten. Wel nee. Wel nee. Ik ga het over die volkeren in Psalm 2, hè, die de Heere God aanlopen, wat die tegen hem strijden. En dan zegt de Heer, hij lacht. Hij lacht. Pas geleden moest ik een lezing houden over het onderwerp de God die lacht. En alle bijbelkenners in de zaal, die wisten, daar gaat het even over Psalm 2. De Heer die hemel zal lachen en hij zegt, ik denk niet alleen maar dat het cynisch lachen is. Ik denk dat het ook blij lachen is. Want dan zegt de Heer de God, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Met andere woorden, wat kan er misgaan? Kijk al die volken hoe ze tekeer gaan. Ik denk dat de Heere God, als hij dit allemaal nagaat en hij hoort daar wat, hoe er in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gepraat wordt, hoe het internationaal gerechtshof gepraat wordt, die allemaal spoorbijster zijn. En die niet zelf beseffen dat ze eigenlijk strijden tegen de Heere God. En de Heere God die raakt daar, mag ik het met eerbied zeggen, niet van ondersteboven. Want hij heeft zijn koning gezalfd over Sion. En die koning heeft zelf gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nou weer de betekenis die het voor de hele wereld heeft. Want dat is dan vers 6 uit Psalm 2. En in vers 8 zegt hij, vraag van mij. Dan krijg je de einden van de aarde in bezit. Van Vuurland tot Nieuw-Zeeland. Tot Las Vegas. Mijn vrouw die is daar momenteel en die laat jullie allen hartelijk groeten. 8000 kilometer hier vandaan. De hele wereld, overal. Er zijn 48 kerken in Las Vegas, heb ik even opgezocht. Ongelooflijk. Over de hele wereld. Die zal de Heer Jezus zich toe-eigenen. Hij mag het aan de Heere God vragen. Hij heeft een werf volbracht, zo groot, zo heerlijk, zo rijk. Dat uiteindelijk de hele schepping aan zijn voeten wordt gelegd. En dan moet je niet zeggen, ja maar goed, hij is God de Zoon, dus dat hoort allemaal aan toe. Het is aan de mens Jezus Christus. Dat deze dingen zonder, hij is nog steeds God de Zoon. Maar het is een mens die zal regeren over de heel deze schepping. Het is een mens die zal regeren, de Zoon van David. Die zal regeren op Sion. Maar van daaruit over de hele wereld. Ik zei het geloof ik al, over 9 dagen is eerst Adventszondag. En ik weet al waar ik het over ga hebben met die preek. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is zo'n prachtig woord. Gelooft u erin? Dan gaat u er ook bij horen. Als de Heer Jezus terugkomt. Met al zijn heiligen. Dat zal het geweldig zijn elkaar daar te ontmoeten. Maar we knippen ogen even naar elkaar als we dan samen daar terugkomen. Want het gaat niet om elkaar daar te begroeten. Dat hebben we eigenlijk voor die tijd al in de hemel gedaan. Maar we concentreren ons wat daar gebeurt. De Olijfberg. Berg Sion, allemaal vlak bij elkaar. Wat daar gebeurt. Eindelijk gaat daar Gods grote plan in vervulling. In Genesis 3 had hij dat plan al klaar liggen. Hij raakte niet van in de war dat de mens in de zonde viel. Daardoor kan hij hem nou nog veel meer geven dan die mens ooit verloren is. Dat is heel belangrijk, hè. We hebben veel meer ontvangen dan Adam ooit verloren heeft. Dat beseffen veel christenen niet. En toen de Messias verworpen werd door zijn eigen volk, raakte de Heere God er ook niet van in de war. Want daardoor wordt het uiteindelijk allemaal nog heerlijk. Dat is ook een van die bijzondere dingen. God haat de zonde. Maar als mensen zondigen, dan weet hij er soms zo'n draai aan te geven, als ik het even zo zeggen mag, dat het uiteindelijk nog mooier wordt dan zonder het alles. Nou, we moeten ophouden, want de tijd is om. Ik had nog onnoemelijk veel meer willen zeggen, daar zult u wel niet aan twijfelen. Maar dit moet maar genoeg zijn. Ik zou samen met u willen danken en bidden. Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus, onze Vader door het geloof. U bent degene die zich als Heere, als Yahweh bekendgemaakt hebt aan uw volk Israël. Dank u daarvoor, dat wij u ook hebben mogen leren kennen. Dat het getuigenis dan toch met enige vertraging tot de hele volkerenwereld is uitgegaan. En dat we u hebben mogen leren kennen. De God van Israël, die nu ook zich onze God wil noemen. Onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dank u voor uw woord. Dank u voor die oneindig vele profetieën die daar zijn uitgesproken over wat er met Israël gaat gebeuren. En hoe de hele wereld daarin zal mogen delen. Hoe het vrede en gerechtigheid zal worden tot de uiterste delen van de aarde. China zal opkijken als eenmaal de Messias aan het regeren gaat. En Rusland en Zuid-Amerika, heel Azië, maar ook heel ons christelijke Europa, dat zo ver wegzakt in de modder. Dank u wel daarvoor, Heere God. Dank u voor uw woord. Help ons om het te begrijpen, om het in onze harten op te nemen en om uit te zien naar de spoedige komst van de Heer Jezus. Uw naam zij geprezen. Amen. Amen.